Zo, na deze flitsende inleiding.
Zeker weten.
Dat is, dat wordt lastig om dit te overtreffen, inderdaad. Maar we hebben wel een heel mooi onderwerp: de tafel en de toonbroden. En jullie denken misschien, wat zegt hij dat raar? Want het is toch gewoon de tafel der toonbroden of de tafel van de toonbroden. Maar dat dacht ik ook altijd, maar ik ben eigenlijk die term de tafel der toonbroden in heel de schrift niet tegengekomen. Het wordt altijd op deze manier genoemd, de tafel en de toonbroden. Nou weet ik niet of dat zo heel veel verschil maakt, maar ja, als we precies willen zien wat er staat, dan stel ik ook maar voor om precies te zeggen wat er staat. En als je daar een goede gewoonte van maakt, dan zit je in ieder geval op het juiste spoor. De tafel en de toonbroden. Dit is dan weer een helikopterview van de tabernakel. We hebben het de vorige keer gehad over het brandofferaltaar. Tenminste, niet de allerlaatste keer, maar de vorige keren hebben we het gehad over het brandofferaltaar en het wasvat, zoals zojuist al gememoreerd. En wat we nu gaan doen is, we gaan naar binnen. En dus het waar werkelijke heiligdom gaan we binnen. Misschien wel goed om erbij te zeggen. Dit is de voorhof waar het brandofferaltaar en dat wasvat staan. Daar kon dus iedereen gewoon naar binnen lopen, ook om offers aan te bieden. Die offers werden weliswaar gebracht door de priesters. Maar hier kon het gewone volk ook komen. Dat ziet u, er lopen op het plaatje aardig wat mensen. Nu is het zo dat het wasvat, daar hebben we het dan over gehad, dat was al een attribuut wat alleen bedoeld was voor de priesters. Zij moesten zich daar wassen voordat ze dienst deden in het heiligdom, in de tabernakel. Nou, en eenmaal hier dat gordijn voorbij, dat eerste voorhangsel, dat eerste gordijn, daar kwamen ook echt alleen maar de priesters. Daar was het ook verboden voor het volk om te komen. Ook een groot verschil met binnen en buiten is dat buiten het brandofferaltaar en het koperen wasvat beide van koper waren. En als we eenmaal binnenstappen, dan is alles van goud. Het lijkt er wel op, hè? Het heeft dezelfde kleur ongeveer. Maar het is wel degelijk een ander metaal, een edele metaal. Dat zegt natuurlijk ook iets, maar daar komen we nog op. Wat wel lastig is bij typologie, en dus ook bij de tabernakel, is dat je, als je met typologie te maken hebt, is dat dingen hun betekenis krijgen in de context waarin ze staan. We hebben het bijvoorbeeld de allereerste keer, toen we een soort inleidende studie hier hadden over de tabernakel. Toen heb ik gezegd dat het heilige en het heilige der heiligen een beeld zijn van het oude verbond en het nieuwe verbond. Tenminste, dat zeg ik niet, dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Dat hebben we toen gezien. En dat, laat ik daar dan even toe doorklikken. Kijk, in dat heilige, het grootste kamertje van de twee, de grootste kamer, daar werd elke dag werd daar dienst gedaan. En dat is, in die context is dat een uitbeelding van het oude verbond, waar telkens weer dienst gedaan werd, telkens weer werken, telkens weer offers werden gebracht. En in dat heilige der heilige, dat kleine kamertje, daar werd geen dienst gedaan. Op één uitzondering na, en dat was op de grote verzoendag, dan ging de hoge priester daar één keer per jaar binnen. Nou, dat is dus in die context een uitbeelding van het oude en het nieuwe verbond. Maar we hebben ook gezien, ook in Hebreeën, dat het heilige der heiligen een uitbeelding is van het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf. Dus typologie is nogal eens afhankelijk van context. En wat we nu vooral doen is, we bekijken zo'n attribuut en we bezien dat tamelijk los van elkaar. ik moet zeggen, en dat ga ik zelf ook steeds meer zien, dus dat er wel heel veel overeenkomsten zijn tussen al die attributen. Dus tussen al die attributen in die tabernakel is wel een samenhang. Maar volgens mij raken we daar ons leven lang niet op uitgestudeerd. Maar ik zal vandaag ook nog wel iets noemen. Nou, ik heb bijvoorbeeld vorige keer gezegd dat deze beide van koper waren. Als het nu gaat om de weg die een gelovige gaat, dat is natuurlijk ook een toepassing van deze zaken in de tabernakel. Als we de weg door de tabernakel vergelijken met de weg die een gelovige zou moeten of zou kunnen gaan, om het zo te zeggen, dan gaat hij door de deur naar binnen. Die deur, daar moeten we het ook nog een keer over hebben, want daar valt heel veel over te zeggen. Dat is ook schitterend, schitterende typologie. Maar dan komen we bij het brandofferaltaar. Ik heb toen we het over het brandofferaltaar hadden, hebben we gezien dat het brandofferaltaar een beeld is van de dood en opstanding van Christus. Ik had toen een plaatje, die heb ik nu niet, maar daar lag toen een dier naast dat brandofferaltaar. Dat dier was geslacht. En ik heb toen ook uitgelegd dat geslachte dier een beeld is van de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En dat pas wanneer dat dier op het altaar komt, dan gaat het op in rook en gaat het omhoog. Dat zie je wel weer mooi op het plaatje. Dat een uitbeelding is van de opstanding en ook van de hemelvaart van Christus. Dus dood, ja, maar niet op het altaar, want de dood van het... Ja, het is daarvoor. De dood vond plaats of op een slagbank of hier in de tabernakel naast het altaar. Maar in ieder geval was dat apart. De slachting en het offer is een apart iets, want het offer vond pas hier plaats. Als de Heer dat offer tot zich neemt, zoals hij de Heer Jezus Christus tot zich nam en opwekte uit de dood en zette in de hemel. Nou, dat... Het is tamelijk, ja, dus wij zijn pas een gelovige wanneer we dat zien, hè, wanneer we dat offer ook erkennen. Vorige keer hadden we het over het wasvat. Ja, je zou kunnen zeggen dat is een stapje verder in het, het praktische geloofsleven, om het zo te noemen. Dat is wanneer wij ons beseffen dat hij degene is die ons reinigt. En dat, zoals we in Hebreeën zagen, dat hij ons geweten reinigt van dode werken, zodat we de levende God kunnen en mogen dienen. En met besef van zonde, met een geweten belast van zonde, kunnen we hem niet dienen. Maar hij reinigt ons. Als je nu bedenkt dat het gros van de christelijke wereld, dat klinkt nogal dat klinkt nogal negatief, maar dat is, laat ik dan zeggen, mijn ervaring is en wat ik gezien heb in de christelijke wereld is dat men voornamelijk bezig is, nog niet eens met dit, met het offer op het brandofferaltaar, maar wat met en naast dat brandofferaltaar is gebeurd. Ik heb het zo vaak gehoord, ja, we moeten terug naar dat kruis. Nee, je moet helemaal niet terug naar dat kruis. Wij weten van het kruis, maar we moeten niet terug naar het kruis. We moeten ons beseffen dat hij is opgewekt en dat hij gezet is in de hemel en dat hij daar ook een werk doet aan ons. En dat werk doet hij namelijk aan het wasvat en dat is onze reinigen. Hij reinigt ons geweten, niet ons vlees, doet er ook helemaal niet toe. Hij reinigt ons geweten zodat we God kunnen dienen. En pas dan krijgen we besef van de dingen die zich hier binnen afspelen, want die zijn toch tamelijk... exclusief vind ik altijd een lelijk woord, maar is blijkbaar toch niet voor elke gelovige weggelegd. Hè? Want in die tijd, en dat is natuurlijk een uitbeelding van waar ik het nu over heb. In die tijd waren het alleen de priesters die zich lieten reinigen en dat heiligdom binnengingen. Dus met een geweten belast met zonde en dode werken, ja, hebben wij ook niet zo'n besef van wat zich daarbinnen allemaal afspeelt. Nou, laten we dan maar eens naar binnen gaan. Ik had hier nog een plaatje. Ja, deze vind ik altijd... Deze is mooi, hè, maar deze is wat minder helder weliswaar. Maar hier ligt die ingang zo mooi aan de oostkant. Zoals het hoort. We zullen ook zien dat als je de tabernakel binnengaat en je gaat dat heiligdom hier binnen, dat je rechtsaf moet naar de tafel en de toonbroden. Nou, dat heeft natuurlijk ook allemaal weer betekenis. Maar daar kom ik wel, daar kom ik nog wel op terug. Ja, als we dus naar binnen gaan en we laten dat brandofferaltaar en het koperen wasvat achter ons, dan gaan we naar binnen. En dan komen we in wat genoemd wordt het heilige. Dat was twee keer zo groot als het kamertje erachter, het heilige der heiligen. En daarin bevinden zich die tafel met de toonbroden, waar we het de rest van de ochtend over gaan hebben. De kandelaar, daar ga ik het de volgende keer over hebben. En het reukofferaltaar, drie attributen dus, plus nog wat dingetjes die daar omheen stonden en opstonden. En in het heilige der heiligen stond eigenlijk het mooiste, het pronkstuk van de tabernakel. En dat is de ark of de ark van het verbond. De ark van de getuigenis wordt hier ook wel genoemd, omdat de 10 woorden, de 10 geboden daarin lagen. De getuigenis, of het getuigenis. Wat overigens strikt verboden was natuurlijk dat voorhangsel open stond. Want je mocht helemaal niet daar naar binnen. Hè, op die ene uitzondering na. Die hoge priester eenmaal per jaar. Maar er was ook op straffe des doods dat hier iemand anders naar binnen ging. Of zelfs een hoge priester op een andere dag dan de grote verzoendag. En dan ook nog eens onder strikte voorwaarden. Maar ook dat is typologie. Die hoge priester is eenmaal binnengegaan in dat heiligdom. En Christus is eenmaal binnengegaan in dat ware heiligdom, de hemel zelf. En de Hebreeënbrief roept ons nu op. Wij leven niet meer onder het oude verbond. Wij leven ook niet direct onder het nieuwe verbond. Maar wij delen wel in de zegeningen van het nieuwe verbond. En de Hebreeënbrief roept ons op om die hoge priester achterna te lopen. Dat heiligdom binnen. Hij heeft daar een weg gecreëerd. Een nieuwe en levende weg. En wij mogen daar gewoon vrij rondlopen. Wij kunnen die hoge priester achterna lopen. Hij heeft een weg voor ons gebaand. De voorloper is daar voor ons ingegaan. Zegt Hebreeën ook. En wij mogen hem achterna lopen. In die hemelse sferen. Om het zo te noemen. En daar wandelen wij in het licht van de kandelaar. Daar eten wij van de toonbroden. En daar snuiven wij van de lucht, van die heerlijke geur van het reukofferaltaar. Je moet wel van wie er ook houden, zeg ik erbij. En we lopen gewoon ook dat tweede voorhangsel binnen, tot de ark van het verbond, waar zich die gerubs op bevonden, maar ook dat verzoendeksel, wat in de Hebreeënbrief, want daar had ik het net over genoemd, wordt de troon der genade. De troon waar Christus op gezeten is en hij regeert, Hij rekent en hij handelt met ons in genade. Dus wij zijn vrij om daar binnen te gaan. En om daar te delen in de zegeningen van wat we daar tegenkomen. Ja, dit is een wat donkerder plaatje. Maar is de priester die dienst doet in dat heiligdom. Kijk, hier is het voorhangsel netjes gesloten. Dat het wat donker is, dat komt natuurlijk door die wolk. Maar hier zie je ook wel dat er wat attributen nog naast stonden. Gaan ze nog wel ook bij die tafel de toonbroden? Nou, daar gaan we het nog over hebben. Wat ik eerst wil doen, is een aantal gedeelten gewoon weer lezen die over de tafel en de toonbroden gaan. Om ons even bij te bepalen van waar hebben we het nu precies over. Het zijn nogal wat schriftgedeelten, maar die ik in de grote letters in het blauw geprojecteerd heb, die lezen we. Nou, die eronder noem ik er als bonus bij. Er zijn natuurlijk nog veel meer te noemen, maar kun je die thuis nog eens nazoeken. Ik begin in Exodus 25... Vers 23 tot 30 is dat. Daar staat, gij zult ook een tafel maken van sittimhout. 2 ellen zal haar lengte zijn en 1 el haar breedte. En 1 el en 1,5 zal haar hoogte zijn. En gij zult ze met louter goud overtrekken. Gij zult ook een gouden krans daaraan maken rondomheen. Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, 1 handbreed. En gij zult een gouden krans rondom dezelfde lijst maken. Ook zult gij 4 gouden ringen daaraan maken. En gij zult de ringen zetten aan de 4 hoeken die aan dezelfde 4 voeten zijn zullen. Tegenover de lijst zullen de ringen zijn, tot plaatsen voor de handbomen om de tafel te dragen. Deze handbomen nu zult gij van sittimhout maken en gij zult dezelfde met goud overtrekken en de tafel zal daaraan gedragen worden. Gij zult ook maken haar schotelen, haar rookschalen en haar platelen, wat het ook wezen mogen, en haar kroezen, met welke zij bedekt zal worden. Van louter goud zult gij ze maken en gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor mijn aangezicht leggen. Een hele mond vol. We gaan verder naar Exodus 37. Daar wordt beschreven hoe ze gemaakt werden door Bezaleel in vers 1, wordt hij genoemd. In vers 10 gaat het over de tafel en de toonbroden. Daar staat, hij maakte ook een tafel van sittimhout. 2 ellen was haar lengte en 1 el haar breedte en 1 el en 1,5 haar hoogte. Al die haas. En hij overtrok ze met louter goud en hij maakte een gouden krans daaraan rondom. Hij maakte daaraan ook een lijst rondom, 1 handbreed, en hij maakte een gouden krans rondom dezelfde lijst. Hij goot ook 4 gouden ringen daaraan en hij zette de ringen aan de 4 hoeken die aan dezelfde 4 voeten waren. Tegenover de lijst waren de ringen tot plaatsen voor de handbomen om de tafel te dragen. Hij maakte ook de handbomen van sittimhout en hij overtrok ze met goud om de tafel te dragen. En hij maakte het gereedschap dat op de tafel zijn zouden, haar schotelen, haar reukschalen en haar kroezen en haar platelen, met welke zij bedekt zouden worden van louter goud. En het volgende vers gaat over de kandelaar. Dus dan hoeven we niet verder te lezen. In Exodus 39 staat boven de pericoop van vers 33 dat het werk bij Mozes wordt gebracht. Ik ga ook weer een beetje dezelfde route. Er zijn, zoals ik al zei, wel meer schriftplaatsen. Maar die is vooral veel herhaling. In vers 36 staat de tafel met al haar gereedschap en de toonbroden. 40, vers 4. Daarna zult gij de tafel daarin brengen en gij zult schikken, de tafel dekken dus. Gij zult schikken wat daarop te schikken is. Gij zult ook de kandelaar daarin brengen. Nou, dan ben ik alweer te ver. Vers 22 en 23. Hij zet ook de tafel in de tent der samenkomst. Aan de zijde van de tabernakel tegen het noorden. Dat hadden we nog niet gelezen. Buiten de voorhang. En hij schikte erop het brood in orde voor het aangezicht des Heren. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had. En dan nog even naar Leviticus 24. Want daar staat weer beschreven hoeveel broden dat waren. En dat hadden we tot nu toe nog niet gezien. Daar wordt namelijk verteld hoe de broden gebakken werden. Vers 5. Gij zult ook meelbloem nemen en 12 koeken daarvan bakken. Van 2/10 zal een koek zijn. En gij zult ze in 2 rijen leggen, 6 in een rij, op de reine tafel voor het aangezicht des Heren. En op elke rij zult gij zuivere wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn. Het is een vuuroffer den Heren. Op elke sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des Heren toerichten, vanwege de kinderen Israëls tot een eeuwig verbond. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn die dat in de heilige plaats zullen eten, want het is voor hem een heiligheid der heiligheden uit de vuurofferen des Heren een eeuwige inzetting. Ja, dat zijn dus nogal wat schriftplaatsen. Zoek je wel, dame? Nee, niks. Ga je gang.
Wie wil eerst schik?
Wat wil je hebben?
Paas.
Kom maar. Alsjeblieft.
Thank you.
Loop maar even de andere kant op. Nou, we gaan weer verder. Ja, dat zijn dus nogal wat, wat schriftgedeelten. Ik ga ze ook niet allemaal vers voor vers doornemen. Nou, in Leviticus 24 komen we nog wel terug. Ik blader wel even terug naar helemaal naar het begin, naar Exodus 25. Wat opvalt aan de tafel, misschien niet als je dit een eerste keer zo doorleest, maar als je dat een aantal keren wat onder de loep heeft gelegd, is dat de 2 een nogal belangrijke rol speelt. Het 2/10 meelbloem, dus dat zijn 2 delen, werd het van gemaakt. De tafel is 2 ellen lang, hè, dus ook een 2. Voor wie goed opgelet heeft, zagen we dat er 2 kransen op die tafel waren. 2 kronen, kom er zo op. En ook dat brood werd in 2 rijen gelegd. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal een diepere betekenis. Laten we het eerst eens over de tafel zelf hebben. Want wat is nu eigenlijk een tafel? Nou, we zitten allemaal achter een tafel. Hè, een tafel is eigenlijk niets meer dan een verhoging. Hè, om zo'n blad plat op de grond te leggen, dat is voor praktische doeleinden wat lastig wellicht. Maar het is een verhoging waarop... eigenlijk is het net zoiets als het brandofferaltaar. Ook dat was een verhoging. En ook die tafel is een verhoging. Bij het brandofferaltaar denken we aan dierlijke offers. Ik heb vorige keer, de keer dat we het erover hadden, ook gewezen op dat er natuurlijk ook spijsoffers op gebracht werden. Nou, ook die tafel is wat dat betreft wel een... zou je kunnen aanduiden als een altaar waarop een spijsoffer gebracht wordt. Namelijk die 12 broden. Op een tafel kun je natuurlijk ook van alles laten zien. Heel veel mensen zetten iets op een tafel om te laten zien, al is het maar een vaas met bloemen. Vandaar waarschijnlijk de term de toonbroden, want die werden op die tafel getoond. Laat ik dat dan meteen laten zien. Die toonbroden, letterlijk staat er zoiets als het brood van aanwezigheid. He, lechem, dat kennen we allemaal wel van Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Aanwezigheid heeft ook met aangezicht te maken. Dit woord, ik weet niet hoe je het in het Hebreeuws zegt, maar wij kennen dat Jiddische woord porem of ponem, kennen we wel. Hè? En dat staat hier ook. Volgens mij is je porem of je ponem is je gezicht. Het brood van het aangezicht of brood van aanwezigheid, maar... Ja, ook aanwezigheid en aangezicht hebben natuurlijk wel overeenkomsten. Want jullie zien mijn aangezicht en ik die van jullie. En daarom weten we dat we aanwezig zijn. Als ik nu buiten dit alles om zou vragen van... waar staat nu zo'n tafel in de Bijbel voor? Ja, dan zou je waarschijnlijk zeggen voor gemeenschap. Want... Een tafel beeldt gemeenschap uit, soms in de Bijbel zelfs een hele cultuur. De Joodse cultuur wordt met de tafel aangeduid. Ergens in Jesaja, volgens mij Jesaja 28. Jullie tafelen zijn vol met uitspuwsel en drek. He, dat is dan wat lelijke aanduiding van de Joodse cultuur. Maar aan de tafel eten wij gezamenlijk en delen we brood met elkaar. En wij natuurlijk ook, dus dat beeldt gemeenschap uit. Maar op die tafel, daar is brood, maar op die tafel waren ook een tweetal kransen gemaakt. Dat lazen we in Exodus 25 vers 24. He, gij zult ook een gouden krans daaraan maken, rondom heen. Leuk hè, rondom op een rechthoekige tafel. Ja. rondom heen, maar een krans is hetzelfde als een kroon. Op andere plaatsen wordt dit gewoon vertaald met kroon. Maar er werd dus een gouden krans omheen gemaakt. En om die krans, als ik het zo lees, in vers 25, gij zult ook een lijst rondom daaraan maken. Dus die kroon, die krans, die werd opgesloten door een lijst. Maar dan staat er daarna, en gij zult een gouden krans rondom dezelfde lijst maken. Dus twee kronen en een lijst. Nou, die kroon, krans, die beeldt natuurlijk een koninkrijk uit. Hè, de kroon, koningschap, koninkrijk. Maar twee kransen, twee kronen, ja, dan zou het gaan om twee koninkrijken. Of, hè, en daar houd ik het op, maar dat zal ik toelichten, twee aspecten van dat koninkrijk. Ik heb overigens op al die plaatjes, nergens op bijna geen één plaatje gezien, dat er twee kransen of twee kronen om die tafel zitten. Behalve op deze, zoal het lelijkste plaatje ook al ik gevonden. Maar wat hier op dit plaatje wel klopt, is dat er twee kransen op zitten. Lijkt wel een tafel van chocola overtrokken met goudfolie.
Ja.
Ja, dat lijkt jou wel wat, ja. Maar op dit plaatje klopt ook van alles niet, want hier zit er geen ring aan de tafel en ik zie geen draagbomen. Maar hier zitten in ieder geval wel die twee gouden kransen om. Ja, en er zou een lijst omheen gemaakt worden van een handbreed. Nou, dat zie ik hier dan weer niet terug. Dus we moeten onze fantasie wel een beetje laten werken. Maar blijkbaar hebben de mensen die daar afbeeldingen van maken, daar toch ook wel moeite mee gehad. Hoewel ik het er, als ik het zo lees, hè, een gouden krans daaraan maken rondomheen. Daaromheen een lijst en daaromheen weer een lijst. Ja, zo moeilijk zou het niet moeten zijn volgens mij. Maar die twee kransen, die twee kroningen, die spreken van een dubbel of een dubbelheid van twee aspecten van het koninkrijk. En wij kennen natuurlijk in de schrift twee aspecten van het koninkrijk, namelijk het geopenbare koninkrijk, wat het volk Israël verwachtte toen weer Jezus kwam. En hij predikte het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Maar we weten allemaal dat het koninkrijk niet openbaar is geworden. Dat het koninkrijk verborgen is. En wij leven in dat verborgen koninkrijk. Ik ken heel wat mensen die er moeite mee hebben. Die denken aan het koninkrijk altijd van ja, dat straks als de Heer hier op aarde zal zijn en zal regeren vanaf de troon in Jeruzalem. En die hebben er moeite mee dat wij leven in een verborgen koninkrijk. Die zeggen van nee, wij zijn het lichaam van Christus en wij zijn geen onderdanen van een koning. Wij zijn leden van zijn lichaam. Ja, dat is wellicht één manier om het uit te drukken. Maar de schrift spreekt wel degelijk over het feit dat wij onderdanen of onderdeel zijn van zijn koninkrijk. Juist in een brief als een van de gevangenisbrieven van de apostel Paulus, Colossense. Daar zegt hij, wij worden getrokken uit de macht van de duisternis, dus uit het koninkrijk van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Van het ene domein in het andere domein inderdaad. En dat is dus echt wel van het ene koninkrijk in het andere koninkrijk en dat is het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Maar dat koninkrijk is verborgen, want ons leven, dezelfde Colossensebrief, is met Christus verborgen bij God. Daar is ons leven. Ja, en dat zal straks openbaar worden, maar dat is dan ook meteen het moment dat hij, en dan bedoel ik de Heer, de koning, Christus, zal gaan regeren vanaf de troon in Jeruzalem en zijn geopenbaard koninkrijk zal gaan oprichten. Dus twee aspecten van dat koninkrijk. Een verborgen aspect, hè, die is omsloten door een lijst. Dus eigenlijk verborgen, opgesloten. Opgesloten moet ik al denken aan een gevangenis.
Ja.
Maar waar is die gevangenis in de schrift een beeld van? Van ons, van de gemeente. Nou, het zegt precies hetzelfde. De verborgen koning, Jozef, in de gevangenis bijvoorbeeld, die de lakens uitdeelde in de gevangenis en zorgde dat iedereen had wat hij nodig had. Water en brood. Misschien wel brood en wijn, weet ik veel. Ik denk brood en wijn. Want bij Jozef zit je goed. Maar er staat dat die lijst, waarin die ene krans opgesloten ligt, dat die een handbreed is. Ik weet niet waar jullie aan bij denken als aan een handbreed. En je zou kunnen zeggen dat tussen dat verborgen en dat geopenbare koninkrijk, hè, ook daar is Gods hand zichtbaar. Daar draagt Gods hand ons. Bij de hand moet ik altijd denken aan de vijf. Hè, de vijf vingers als uitbeelding van genade. Van?
Genade,
juist. Want de vijf spreekt van genade. Hè, zoals David die vijf steentjes pakte. En, daar kom ik straks nog op als ik dat nog ga redden binnen de tijd. David vroeg om 5 toonbroden toen hij bij de priester kwam ten op. Ja, ja. Hè, maar dat spreekt van genade. De hand is in het Hebreeuws de jot of de jat. Hè. Dat kennen wij ook nog in het Jiddisch. Blijf met je jatten van mijn spullen af. maar jatten, dat zijn de handen. En de jot is de 10e letter van het Hebreeuwse alfabet. En dat spreekt ook van Gods handen. 10 woorden van God. Hè. God sprak 10 keer en toen in Genesis 1... Maar ook, dan is het wat dichterbij bij de tabernakel, de getuigenis waar we net van spraken, die 10 woorden, zijn 10 woorden. Ik zeg toch net, maar jullie zeggen dan wellicht van, we hadden toch net over de hand en de 5. Hoe kom je dan aan 10? Ja, daarom heb je juist 2 handen natuurlijk. Dus het klopt altijd. Ja, ik geloof dat al die dingen niet voor niks zijn. God heeft dat zo gemaakt, er zit een gedachte achter. Dus wij kunnen de hele dag bepaald worden bij hem, bij zijn woord, bij genade, bij de ene God. En ga zo maar door. Over die getallen valt altijd veel meer te zeggen. Maar ik ben er altijd een beetje voorzichtig in. Je onthoudt het toch allemaal niet. Maar zo nu en dan vind ik het toch wel mooi om er wat over te zeggen. Ik ken een aantal zusters wat verder weg hier vandaan. Die zaten ooit bij een bijbelstudie. Daar ging het alleen maar over getallen. En die zaten op een gegeven moment tegen elkaar, zaten ze elkaar aan te stoten van welke moet jij nog? En dan was alleen, ik moet alleen de 30 nog en dan heb ik bingo. Dus dat wil ik een beetje voorkomen. Maar dan wordt het bijna wiskunde. Dus dat, maar die tafel die was van goud. Hè, in tegenstelling tot de attributen in de voorhof. Die tafel was van goud. En van zuiver goud staat er ook bij. Ja, dat hoef ik denk ik amper toe te lichten. Goud is een edel metaal, het meest edele metaal wat wij kennen. En dat wijst ook op onvergankelijkheid. Die tafel was overigens gemaakt van hout. Hè? Daar hebben we het de vorige ook bij het brandofferaltaar over gehad. Die brandofferaltaar was sittimhout overtrokken met koper. Een uitbeelding van natuurlijk van dood en opstanding, van vergankelijkheid wat overtrokken wordt met een edelmetaal, onvergankelijkheid aanduidt. En zo ook deze tafel, die was gemaakt van sittimhout, een materiaal uit de aarde voortgekomen, spreekt van vergankelijkheid en wordt overtrokken met goud, wat een uitbeelding is van onvergankelijkheid. Dus natuurlijk een uitbeelding van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Die kwam als mens en opgewekt werd als eersteling en onvergankelijk leven ontving. En wij natuurlijk in hem. Maar ook over goud valt heel veel te zeggen hoor. Al die dingen moet je gewoon eens nazoeken op internet. Zoals Wikipedia bijvoorbeeld. Goud heeft een enorme dichtheid. Goud kun je namelijk ook gouddraden van trekken. En je kunt er enorme lange draden van trekken zonder dat het breekt. Dat betekent dat de stof heel lang, het materiaal blijft heel lang één. Er zit een ontzettende grote samenhang in. Ik las op Wikipedia dat je van 1 gram goud 1 vierkante meter bladgoud kunt maken. Dus dat is zo'n beetje goud, dat kun je zo plat slaan. Zo plat maken dat je 1 vierkante meter bladgoud hebt. Dus het verbreekt heel moeilijk. Het duurt heel lang voordat die eenheid afbreekt. En dat is natuurlijk ook een uitbeelding van de ene God. En ik haalde zojuist een woord aan uit Colossense. Van het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Als ik denk aan de eenheid van de samenhang van de cohesie. Zoals dat met een moeilijk woord heet van goud. Dan moet ik al denken aan een ander woord in Colossense 1. Ik hoef niet op te zoeken, ik lees het wel voor. Daar staat over de zoon die het beeld is van de onzienlijke God. Colossense 1 vers 17 is dat. Dat alle dingen bestaan tezamen door hem. En als je dat bekijkt in de grondtekst, laten we dat dan maar wel doen. Dat is, hij is voor alles en alles, of het alles, het al, staat samen in hem. Dus heeft zijn cohesie, heeft zijn samenhang in hem. Hij houdt alles in stand. Nou, daar moet ik altijd aan denken als ik denk aan goud. En de eenheid, de dichtheid, de samenhang van dat edelmetaal. Die afmetingen, dat vind ik zelf een lastige. 2 L haar lengte en 1 L haar breedte. En 1,5 L haar hoogte. Nou, ik weet één ding. We hebben het vorige keer... zojuist noemde ik even de... Dat er nogal wat samenhang is tussen de verschillende zaken in de tabernakel. De tafel, de toonbrood, is 1,5 L hoog. He, en die, ik geloof dat die tafel, dat is dus een uitbeelding van het koninkrijk. Het koninkrijk van Christus, zijn koninkrijk, zowel het verborgen als het geopenbaarde koninkrijk. Maar we vinden nog 1 attribuut in de tabernakel dat 1,5 L hoog is. En dat is de ark. En u zegt misschien, wat heeft dat er dan mee te maken? Maar wat bevindt zich op 1,5 L hoogte op de ark? Verzoendeksel. En hoe wordt het verzoendeksel in Hebreeën genoemd? Wie weet dat? Jij niet, Fem? Dat had ik niet van je verwacht. Ja, de troon der genade. De genadetroon. In het Engels kennen ze dat wel. Want daar noemen ze dit ding, het verzoendeksel volgens mij, ook de mercy seat. Maar de troon der genade. Hè? En als de tafel en de toonbrood een uitbeelding zijn van zijn koninkrijk... een koninkrijk, een koning heeft een troon en de troon der genade. Dus dat is een van de samenhangen tussen die attributen. En ook, sprak zojuist over de vijfde hand, ook dat spreekt van genade. En wij mogen met vrijmoedigheid naderen tot de tafel en de toonbroden, maar ook tot de troon der genade, zoals Hebreeën dat zegt. Vers 26, daar staat, gij zult... 4 gouden ringen daaraan maken. Nou, dat hadden we bij het brandofferaltaar ook al gezien. Ik heb toen ook aangegeven dat de 4 hoeken een uitbeelding zijn van de 4 hoeken der aarde. En een ring spreekt van onvergankelijkheid. En de 4 hoeken der aarde, die worden ook overtrokken met goud. God zal heel deze schepping naar onvergankelijkheid leiden. Van noord naar zuid, naar oost naar west, van boven naar beneden, alle kanten op, zoals dat in Colossenzen 1 vers 20 staat. 4 gouden ringen zou je daaraan maken. En een ring spreekt ook van onvergankelijkheid, hè? Die oneindige lijn. Het makkelijke van die dingen in de tabernakel is dat ze terugkomen. Hè? Want deze, ook die ring, die handbomen... Dat hebben we allemaal ook al gezien bij het brandofferaltaar. Die handbomen werden door de ringen gehaald. En daar hebben wij ons spreekwoord door een ringetje halen natuurlijk van. Eigenlijk is dat ook een uitbeelding van dood en opstanding. Dus iemand door een ringetje gehaald is, nou, dan ziet hij er weer uit als nieuw. Als nieuw geboren, zeg maar. Maar ook een ring spreekt natuurlijk van koningschap. Ga maar eens met een concordantie naar waar die ring allemaal voorkomt in de Bijbel. Toen Jozef de droom had uitgelegd aan Farao, wat kreeg hij van die... Hij kreeg een nieuw kleed, een mooi pak zouden wij zeggen, maar hij kreeg ook zijn ring. Hij kreeg de ring van Farao. Ahasveros bij Esther, in die geschiedenis spreekt de ring een grote rol. En ook bij Daniel vinden we terug, hè, die leeuwenkuil werd verzegeld. We vinden dat... De wet van Mede en Perzen werd volgens mij ook iets bevestigd met de ring. Dus die ring spreekt van koningschap. Nou, daar hebben we het over bij de tafel, het koninkrijk. Koningschap, maar onvergankelijkheid. Dus, en dat rijkt en zal rijken tot aan de 4 hoeken der aarde. Ja, die draagstokken. Heel, God draagt heel zijn schepping. God draagt heel de vier hoeken der aarde aan met goud overtrokken draagstokken. Ook hier weer onvergankelijkheid. En die draagstokken, als ze werden gedragen, werden natuurlijk ook weer in de hand gehouden. Ook weer een uitbeelding van Gods hand die zijn schepping draagt. Alles was, laat ik dat nogmaals benadrukken, sittimhout. Dus dat vergankelijke wat overtrokken werd met goud. Beeld van onvergankelijkheid. Daar komen we nog op bij het bespreken van de ark. Maar in 25 vers 15, dat is bij mij in de pericoop ernaast, daar gaat het over de draagbomen van de ark. En er staat, de draagbomen zullen in de ringen van de ark zijn. En volgens mij heb ik dat vorige keer ook aangehaald. Er staat, ze zullen er niet meer uitgetogen worden. Die draagstokken mochten dus niet meer uit die ringen gehaald worden. Nou, ik ga er dan maar vanuit dat het bij de tafel en de toonbroden ook zo is. Maar wie eenmaal de onvergankelijkheid is binnengegaan, ja, dat is niet meer terug te draaien. Dat wordt er niet meer uitgehaald, zeg maar. Vers 29. Gij zult ook maken haar schotelen, haar rookschalen, haar platelen en haar kroezen. Dat zijn nogal wat lastige woorden ook. Ik pak even de interlineaire bij. Er staat zoiets als schotels, lepels en kelken en offerkommen. Dat zijn gewoon bekers. Kommen, bekers. Hier staat in de Statenvertaling kroezen. En dat is wel apart, want we hebben het over een tafel met brood, toonbroden. Maar er zijn dus ook kroezen op die tafel. En ik heb het nergens gevonden dat het erbij staat, maar dat suggereert toch dat er ook wijn op die tafel was. Want in de schrift gaat er in een kroeg toch meestal wijn. Bij jou ook, hè, Aart? Ja. Nee, maar daar is dus, ja, zij het op enigszins verborgen wijze, toch wel wijn aanwezig op die tafel. Hè. Die tafel brengt voort brood en wijn. En dat doet ons denken aan die figuur Melchizedek, waar ook de Hebreeënbrief van spreekt. We lezen nu de zaken van de tabernakel en hoe het onder het oude verbond was geregeld. We hebben zojuist ook gelezen van Aaron en zijn zonen. Dat was de priesterlijke, hoogpriesterlijke familie onder het oude verbond. Maar de schrift zegt al voordat die hoge priesters onder het oude verbond aangesteld werden, maakt de schrift melding van Melchizedek, die koning en priester was. En de Hebreeënbrief legt uit dat die Melchizedek een type is van de Heer Jezus Christus, die koning en priester is. En onder het oude verbond kon men geen koning en priester zijn, want de koning was uit Juda en de priester uit Levi. Maar het priesterschap onder het nieuwe verbond, daar kan dat koningschap en priesterschap wel in één persoon vereenzelvigd worden. Nou, wellicht dat wat snel ging, maar daar komen we ongetwijfeld nog wel op. Maar brood en wijn spreekt dus ook van hoge priesterschap, het hoge priesterschap van Melchizedek. Een hoge priesterschap dat ook een koningschap in zich heeft. En Christus is onze, weliswaar verborgen, maar hij is onze koning. En ook onze priester. Nou ja, er zijn dus kroezen, bekers, kommen. En er was dus ook wijn, zei het op verborgen wijze. Ja, dan staat er met welke zij bedekt zal worden. Staat er in de Statenvertaling. In de interlineair, als je daarin meeleest, die hij wordt gegoten. Ja, dat is natuurlijk wat hakkelig Nederlands. Die hij wordt gegoten in hen. Dus er wordt, hij wordt drank gegoten in hen. Dus het was wel de bedoeling dat daar drank in kwam. Nou, dat wil ik daar dus maar zeggen. Het is dus ook een spijsoffer en een drankoffer eigenlijk. Ook die attributen, die schotelen, die kroezen, die waren van goud, staat erbij. Ja, dat is, kijk, hoe zeg ik dat? Het geheel, heel die tafel, de tafel en de toonbroden, is een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Maar ook elk deel op zich zou je kunnen zien als een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. Als we die beker hebben, hè, laat ik dan die pakken. Als we in Matthäus of de andere evangelie lezen dat de Heer de beker pakt, en dan zegt hij, dit is het bloed, het leven, het bloed van het nieuwe verbond. Nou, dat zou je ook kunnen zien als een uitbeelding van het koninkrijk. Als we het brood bekijken, en ook al pakken we er maar één, waar is dat brood een uitbeelding van? Dat ene brood, volgens 1 Korinthe 10. Eén brood is het, en zo zijn wij alle aan één brood deelachtig. Dat is een uitbeelding van de gemeente, van de Ecclesia. Maar dat is nu het koninkrijk. Dat is weliswaar verborgen, maar het koninkrijk nu bestaat alleen nog maar uit de Ecclesia, uit de gemeente. En daar is dat ene brood de uitbeelding van. Nu hebben we zojuist gelezen dat in Leviticus 24 was dat, dat er 12 broden op die tafel lagen. 12, dat herinnert ons natuurlijk aan de 12 stammen. Maar het herinnert ons, eigenlijk spreekt de 12 van heerschappij. Die 12 stammen inderdaad, maar die zullen heerschappij over deze aarde voeren. Maar we hebben 12 uren in een dag. Die voeren heerschappij over de dag. De 12 maanden in het jaar. De 12 tekens van de dierenriem aan de hemel. Die heerschappij voeren over de nacht, zou je kunnen zeggen. En in Openbaring lezen we van 12 keer 12.000 getuigen van Jehovah. 12 keer 12.000 verzegelden, 12 keer 12.000 getuigen, die het evangelie van het koninkrijk over heel de aarde zullen brengen. Dus het spreekt van het koninkrijk, van heerschappij. 12 broden. Maar ook elk aspect op zich op die tafel, of je nu die beker wijn pakt, of één brood, het spreekt allemaal van het koninkrijk, maar dan weer wel telkens over een ander aspect. Nou, brood is natuurlijk ook een uitbeelding van het woord van God. Het brood des levens, het brood van het leven. Ja, ik stel voor dat we eerst maar even gaan pauzeren.
Pauze.
Precies, ja, fijn. En dan weer verder gaan.